Hartelijk welkom hier deze avond op deze cursus van de geestelijke vorming. U bent hier al meerdere keren geweest en ik vind het altijd fijn als ik dan zoveel gezichten weer voor me zie zitten. We hopen op een goede gezegende avond. De luisteraars die thuis meeluisteren, heet ik van harte welkom en in het bijzonder ook u, dominee Meeuwse, dat u uit Goes hier naartoe wilde komen ons deze avond met een belangrijk onderwerp daar ons mee bezig te willen houden. En ik kom daar straks nog wel even op terug. We gaan nu met elkaar beginnen door te zingen Psalm 25, het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. Het is het 10e vers van de 25e psalm. Ik wilde met u lezen, een gedeelte uit het woord van de Heere. En dat is voor deze avond uit Efeze 5. Efeze 5, de versen 1 tot en met 21. Efeze 5, vers 1 tot en met 21. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden. Want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat de Heere wel behagelijk zijn. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Maar bestraf ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtelijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmzingende de Heren in uw hart. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Mag u volgen in gebed. Getrouwe Heere des hemels en der aarde, zo op deze avond, dag, midden in de week, mogen wij hier bij elkaar zijn. En dat is mogelijk omdat u ons leven hebt willen sparen. Omdat u die God zijt die nog geen lust aan onze dood heeft gehad. Maar hierin een lust dat wij zouden leven en dat wij in het heden der genade de bekering van u mochten ontvangen. Heer, als er zitten of als er luisteraars zijn die dat werk van u in het hart nog niet kennen, die vreemd zijn van u en van uw woord, dan is het ook deze avond het heden der genade. O Heere, wilt gij geven dat de tijd die u ons hier op deze aarde geeft, dat we die zo zullen uitkopen, dat wij van uwentwegen een wijs hart mogen bekomen. Wilt gij ons een gezegende avond geven? U weet wat de bedoeling is. Wij danken u dat gij dominee Meeuwse hier hebt willen brengen, die voor ons het onderwerp hoopt in te leiden. Wilt gij hem alles geven wat nodig is, ook in de bespreking, geef helderheid van gedachten, en geef, Heere, dat deze avond uiteindelijk mag uitlopen tot eer van uw grote naam. U weet dat er allerlei vragen bij ons leven over het onderwerp wat vanavond zal worden besproken. Vragen die zeker bij jonge mensen naar boven komen. Vragen waarmee ouders mee worden geconfronteerd als zij kinderen op school hebben of studerende kinderen, vragen die zo moeilijk kunnen zijn. O Heere, geef dat wij de bede veel tot u mogen opheffen. Leer mij naar uw wil te handelen. En in die bede, als het uit een recht hart mag worden opgezonden tot u, daar wordt al aangegeven dat wij het niet weten. Want als we alles wisten, dan hoeven we niet te vragen om van u geleerd te worden. Wijst u ons de weg. En zeker bij hen die de kinderen geconfronteerd zien met allerlei zaken waar wij als ouders vaak zo moeite mee hebben. O Heere, wilt Gij een biddend leven geven en geeft U dat vanuit Uw woord de richtlijnen helder mogen worden beluisterd. En dat vanuit Uw woord onze voetstappen vastheid mogen ontvangen. Want wij als ouders hebben ons ja-woord laten horen toen wij onze kinderen ten doop hebben gehouden. En dat houdt heel wat in. Heer, het zal vanavond wel aan de orde komen. En wilt Gij ons dan allen eenswillendheid geven met wat Gij vanuit Uw woord tot ons zegt. Weer de vorst der duisternis, want die is er ook altijd op uit om verstorend te werken, om gedachten af te leiden of om dingen naar voren te brengen die niet betamelijk zouden zijn. Heere, zet dan maar een wacht voor onze lippen en behoed Gij de deuren van onze mond. Nogmaals, Heere, we leggen het voor U neer, hoort U. We staan hier met handen die bezoedeld zijn, door zonden en ongerechtigheden bevlekt. Ja, wie van ons zou durven zeggen dat het bij hem of haar anders is? Heere, dan moet schuld onze aangezichten bedekken. Want wij hebben gedaan wat kwaad was in uw ogen. En dat doen wij keer op keer. Maar bij u is vergeving te verkrijgen. O God, wilt Gij die vergevende genade ook aan ons schenken deze avond. Leid Gij ons aan uw hand. Ga met uw heiligt ons voor. Genadig en barmhartige God, werpt u al onze zonden en ongerechtigheden in een zee van eeuwige vergetelheid. We bidden het uit genade, om uzelfs wil, om uw verbonds wil, om Jezus wil. Amen. Nogmaals, hartelijk welkom. En ik zei daarnet, ik kom er nog eventjes op terug. Ik heb zo pas nog even met dominee Meeuwse gesproken. En we hebben heel in het kort nog een paar dingetjes zo aangehaald vanuit het verleden. Want we zijn geen onbekenden van elkaar. Ik heb nog wel eens op zijn studeerkamer ook gezeten. En een tentamens bij hem afgelegd. En later, toen ik bij het onderwijs betrokken was, hebben we elkaar ook nog wel eens ontmoet. En dan is het wel aangenaam als je nu zomaar op een avond door de week bij een cursus geestelijke vorming elkaar weer mag ontmoeten. Nogmaals hartelijk welkom dan, dominee. En we hopen op een fijne, gezegende, goede avond. Het onderwerp wat u met ons zal behandelen, de speelfilm, die zou heel wat tongen kunnen losmaken. En daar zijn heel wat gedachten over van, ja, hoe moet je daarmee omgaan in deze tijd? Van woordcultuur naar beeldcultuur, die verschuiving die is al jaren aan de gang en dat wordt alleen maar intensiever. En als ouders kinderen op de scholen hebben, dan worden ze daar keer op keer mee geconfronteerd. Pa, mag dat? Ik moet dat en dat voor dat vak moet ik zien op een DVD of we gaan naar een film of... Nou, dan zitten we. Hoe moet dat? Nou, ik neem aan dat de inleider die vragen niet naast zich neer zal leggen. En als u de kranten en tijdschriften leest, dan ziet u ook regelmatig dat die onderwerpen te sprake komen. En nog niet zo lang geleden las ik ook in een kerkelijk blad nog enkele zaken die hier op betrekking hadden. Ik heb een paar zinnetjes opgeschreven uit een artikel die ik u niet zal onthouden. de DVD is onderdeel van een cultuuromslag. In zekere zin werken de beelden van DVD en films als een sluipend virus dat de zeggingskracht van Gods woord aantast. Deze woorden die zijn uitgesproken door een orthopedagoog en zijn naam is de heer Stolk uit Siegerswoude. Verder zegt hij, er zijn haast geen films of dvd's waarin niet gevloekt wordt. En dan zegt de heer Stolk verder, dit al is een voldoende reden om dvd's, films en tv, met een paar uitroeptekens erachter, buiten de deur te houden. Nou, die woorden zeggen genoeg. Deze woorden die stonden onder andere in een artikel, wat een maand geleden in het kerkblad De Wekker stond. Gelukkig staan daar dus ook nog wel eens goede stukken in. Ik ga verder niet meer zeggen. Dominee, van harte welkom en aan u het woord.
Hartelijk dank, meneer Baan, voor uw inleidende woorden. Ik wil met u nadenken over het gebruik van speelfilms en ik ben eigenlijk blij dat ik het mag doen. Ik doe het min of meer als een toelichting op een boek wat ik daarover geschreven heb, Schijn bedriegt. De titel zegt natuurlijk toch al veel. Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm. Waar ik met u over wil spreken, dat is allereerst de aanleiding tot het schrijven van dit boek. En dan verder ook wel de inhoud van het boek. Een van de hoofdstukken van het boek zal voornamelijk mijn lezing zijn. Het achtste hoofdstuk, waarin ik een heel aantal stellingen poneer aangaande het gebruik van speelfilms. En die stellingen heb u in een samenvatting voor u gekregen. Die zullen we straks ook één voor één met elkaar nagaan. Ik heb wat problemen met het spreken. Soms zult u merken, dan kan ik de R niet meer zeggen, maar ik heb aanvallen van aangezichtspijn. En ik moet erg voorzichtig zijn met het spreken. Soms is het weer weg, maar soms komt het weer terug. En als ik me rustig gedraag, dan valt het misschien wel mee. Op het ogenblik heb ik het meeste last met eten. En dat doe ik hier niet. Ja, lieve vrienden, als wij het beeld eens voor ons mogen nemen, ik gebruik dat ook vaak met mijn in de huwelijksgesprekken, als het gaat over hoe heb je straks een christelijk gezinsleven, dan vraag ik aan zo'n bruid, jij moet straks koken, hè? Ik zeg, denk erom, niet alleen appelmoes en peertjes voor je bruidegom, hè, voor de man. En als je kinderen krijgt, maar ook spinazie en groenten. En goede kost moet je leveren. Kinderen niet met snoepgoed en koek volstoppen. Gezond eten en drinken. En je zult toch zeker wel oppassen dat je er geen vergif door doet, hè? Je vergiftigt toch een man en kinderen niet, vanzelf niet, vanzelf niet. Weet dat de gezondheid van het lichaam samenhangt met wat er hier naar binnen gaat. En sommige moeders en ook vaders wel zijn heel secuur en kijken zelfs op etiketten naar wat voor hun kleur en smaakstoffen toegevoegd zijn, bang om maar een kind wat slechts in te geven of zelf iets in te nemen wat je lichaam kwaad kan doen. Wij willen onszelf toch niet vergiftigen. Wel, dan zeg ik tegen zo'n bruid meteen, nou denk je natuurlijk, wat bemoeit die dominee zich mee? Laat hij spreken over andere zaken, hè, dan over wat ik moet koken straks. Ik zeg dat hierom. In een christelijk gezin is van groot gewicht dat hij niet vergiftigd wordt. De wereld weet dit ook heel goed. Soms zijn ze nog secuurder dan wij op wat er allemaal voor smaak en geurstoffen gebruikt worden. Kleurstoffen of wat dan ook, de wereld weet dat ook. Oppassen, niet vergiftigen. Nou, akkoord. Laten zij het weten, laten wij het weten. Weet je wat de wereld niet weet? Dat je ook op een andere manier kunt vergiftigen. En dat is hier en hier. Bunyan zou zeggen, dat is ook een oogpoort en een oorpoort. En door de oogpoort wordt heel wat geconsumeerd. Dat is ook consumeren van je geest. En door de oorpoort wordt heel wat geconsumeerd. Je geest wordt gevoed. Dat moet je ook verteren. En dat doet ook wat in je geest. Wat gaat er naar binnen? De wereld interesseert het kennelijk niet. Alles moet kunnen. Alles moet je kunnen zien. Alles moet je kunnen horen. Moet allemaal mogen. Alsof er geen vergif bestaat voor de geest. In een christelijk gezin, zeg ik dan, ben je zeer goed bewust dat hier heel veel kwaad naar binnen kan. En hier. En waak daarvoor. Waak daarvoor wat er gehoord, wat er gelezen, wat er gezien wordt. Want er is zo ontzaggelijk veel vergif. Zijn wij waakzaam? Worden onze kinderen niet vergiftigd? Weten wij wat voor abonnementen we hebben? Wat voor kranten we lezen? Wat voor tijdschriften er zijn? Maar ook, ja, wat komt er op de beeldbuis? U zult zeggen, nou, televisie hebben wij niet. Ik hoop het van ganser harte. Daar is net al iets over gezegd. Want er komt veel kwaad door dat riool van onze samenleving. En vanwege die enkele gouden ring die er doorspoelt, moet je dan een riool, zeg ik, wel eens in je huiskamer uit laten komen? Ik dacht toch voor niet, ik dacht toch van niet. Dus dat is inderdaad ook een kwaad wat je buiten de deur houdt. Maar in onze gereformeerde gemeenten hebben wij altijd, en dat doen we nog, gevochten tegen dat tv-bezit. Maar, van buiten proberen we het kwaad buiten te houden. En van de voordeur en aan de achterdeur is het in een verschrikkelijke vorm binnengekomen. Vaak het slechtste van de tv is binnengekomen via de dvd's, via de computer. En wat er allemaal op naar binnen gehaald kan worden, zeker als je open internet hebt. En wie betrekt daar de wacht? Ik vrees dat op het ogenblik, en nu, ja, nu moet ik een getal noemen waarvan u schrikt, maar ik vrees dat op het ogenblik 90% van onze jongeren zonder meer open staat, bloot staat voor vergif. En ze drinken het massaal in urenlang aan hun computer. En misschien ziet u het niet. Misschien is het maar een laptop. Zo heb ik het de catechisant wel eens horen zeggen. Een jongelui wat ik er niet van verwacht hoor. Echt niet. Ik zeg, kijk jij wel eens een speelfilm. Ja, dominee, op de laptop van mijn broer wel eens. Nou, dat is dan een eind weg, hè. Nou, nee, het is diezelfde speelfilm. Ze zitten soms bij elkaar op een kamer om speelfilms te kijken. Fijn dat ze nog thuis zijn, denk je dan. Gelukkig, niet naar de discotheek of wat dan ook. Nou, inderdaad, fijn. Maar waarom zitten ze niet om tafel? En doen ze daar niet een spel? Nee, ze zitten op de kamer. Wat zitten ze te doen? Massaal, ik heb het bij onderzoeken onder de catechisanten in onze eigen gemeente nagegaan, maar een 90% zit speelfilms te kijken. En dat gaat soms dat ze zeggen, nou, één in de week maar hoor. Maar sommigen zeggen, nee, veel meer. Wie controleert het? Wie weet het allemaal? Waar zijn zij, waar zijn wij mee bezig? Kijk, ik ben, ja, eigenlijk best wel een hele tijd met mijn onderwerp bezig geweest. Ik ben een beetje op gang geholpen door Jan-Peter Baan. Hij is doodgeschoten in Nigeria. Hij stuurde mij een mail. Het was, ik geloof, 25 november. Exact 5 jaar na de datum dat hij die stuurde, was het boek klaar en heb ik het kunnen presenteren aan zijn weduwe. Maar hij stuurde mij een mail vanuit Nigeria. Ik had hem ook opgeleid. Voor zendingswerken dan weliswaar. Aan de pastorie. Ook voor de geloofsleer en bepaalde vakken. Maar hij stuurde mij een mail en hij zegt, ja, wij zitten hier op het zendingsveld zo met mensen die de Jezusfilm willen zien en willen gebruiken als evangelisatiemiddel. Dat kan toch niet? Wat moet ik toch aan argumenten daartegen in het geweer brengen? Dat was zijn vraag. Kunt u me niet helpen aan argumenten in de strijd tegen dit grote kwaad? Nou, ik ben gelijk in mijn boekenkast gaan kijken. En ja, er vormde zich een stapeltje boeken. Zo gaat het dan meestal als je ergens mee gaat werken. En dat groeide en het was december. Ja, dat weet u wel. De decembermaand. Kom niet van schrijven. En dan in de eerste week van januari zit je nog wat uit te blazen. En in de tweede of derde week van januari werd hij doodgeschoten. En ja, toen hoefde ik dat voor hem niet meer te doen. Toen heb ik het ook eigenlijk weer laten liggen. Zijn weduwe heeft, toen ze in Holland woonde, Maar toen nog eens gezegd, nog geschreven, wilt u alstublieft dat werk toch afmaken? Ja, dat wil ik wel. Maar ja, in een pastorie, allerlei werkvracht voorrang, het bleef maar liggen. En ja, soms word je wel even geprikkeld en dan doe je er even wat aan. Maar voordat dat een boek is, dat kwam er niet van. Uiteindelijk kwam die enquête in Terde, waar ik heel erg van ben geschrokken. Waarin werd onderzocht waar onze jongelui mee bezig waren. En ja, ik heb schuldgevoel, want ik ben te traag geweest. Dat boek had er 5 jaar geleden al moeten zijn. Want het kwaad is als een vloedgolf onze gezinnen doorgetrokken en massaal, ik zeg 90% van onze jongeren, zit men zich ja, te vergiftigen aan de speelfilms. Ik zeg het niet anders en ik zal het straks proberen te verduidelijken. Ik heb mijn boek, ja, toen was er een collega of een broeder, mag ik ook zeggen, een van de predikanten die tegen mij zei, weet je wat jij eens moet doen? Je zou eens aan je beleideniscatechisanten één voor één moeten afvragen of ze naar speelfilms kijken. Nou, zeg, dat doe ik. Maar toen ben ik echt weer geschrokken. Jongelui werd helemaal niet van verwacht. Waarvan je denkt, dat is een nette jongen, dat is een net meisje. Maar ja, soms met verkering en dan toch, ja, toch af en toe eens een speelfilm bekijken. Het kan kennelijk. Wat zijn we eigenlijk voor grens gepasseerd? Zonder dat we het in de gaten hadden. En wellicht ook in uw gezinnen. Zien wij het, wat voor grens we gepasseerd zijn. Ik vrees van niet. En ja, toen heb ik dus toch in grote haast. Ik had er echt wel lang aan gewerkt, maar toch mijn boek afgeschreven. Om dat wereldkundig te maken. En tijdens dat schrijven was er nog een ambtsdrager die tegen me zei, ach dominee. Het is al te laat. Dat is een gepasseerd station. Men doet het zo massaal. Daar krijg je niet meer weg. We wonen in Zeeland, hè. Ik zeg, heb je het ook gehoord? De dijken zijn gebroken. De dijken zijn gebroken. Ik zeg, het water staat 2 meter hoog. Weet je wat we doen? We gaan voortaan maar roeien. Want ja, het kwaad is geschied. Ik zeg, of zullen we de dijken herstellen? En zullen we toch zien dat het water weggaat? Kijk, en dat denk ik nou met dit kwaad ook. We zijn laat, eigenlijk veel te laat. Ik voel me medeschuldig. De dijken zijn gebroken. Maar we laten het kwaad niet voortwoekeren. We vechten er tegen. Gelukkig ken ik al gezinnen en hoor ik ook van catechisanten dat ze zeggen, dominee, ik ben gestopt. Ik ben gestopt, want u hebt gelijk. Het is echt mani. Het vergif, dat werkt. En laten wij het doorwerken. Vrienden, laten we ons bezinnen. En dat gaan we dan doen en door eens na te gaan. Ja, en dan gaat het eigenlijk min of meer al om de toepassing van mijn boek in de praktijk. Hoe zit het op het ogenblik in de praktijk met het gebruik van speelfilms? Ik ga een aantal stellingen met u na en ik zal me houden aan de tijd, want ik moet om 9:00 uiterlijk stoppen. Ik zal proberen daar binnen te blijven. Als ik dat zo doe, blijft hij niet. Dan zie ik geen tijd, hè? Hij niks aan. Ik zal hem hier neerleggen. Ik kan u zeggen, als u het allemaal niet kunt volgen of allemaal niet uit kunt schrijven, wat ik ga zeggen staat breedvoeriger in mijn boek in hoofdstuk 8. En daar kunt u ook al die stellingen uitgewerkt in terugvinden. Sommigen hebben het misschien al gelezen en zeggen, oh, dit wordt oude koek. Nou, weet je, dan heb ik voor u toch ook nog wel een gelegenheid om wat nieuws te bedden te brengen. Uw vragen die u daarover hebt gekregen, die schrijft u op. En die komen straks na de pauze aan de orde. Dan kunnen we daarover spreken. Als eerste, wie als christen de speelfilm accepteert, ontkent de bezwaren die christenen de eeuwen door tegen het toneel hebben gehad. Speelfilm is toneel. Het gaat om toneelspel wat gefilmd wordt. Anders is het geen speelfilm. En als je de kerkgeschiedenis kent, dan kun je teruggaan van tot het begin. Dan zul je zien, en dat heb ik breedvoerig betoogd in mijn boek, hoe men altijd het toneel scherp veroordeeld heeft. Wat zoveel goddeloosheid en zedeloosheid in de wereld brengt en stimuleert. Bevorderd. Zelfs heb ik heidenen geciteerd die zich tegen het toneel hebben gekeerd in hun tijd, in de oudheid. en in de kerkgeschiedenis alle eeuwen door is, zelfs door mensen die niet tot de nadere reformatie behoorden, want die hebben er heel fel tegen gevochten, maar ook anderen. Denk aan de rederijkers, ik heb het allemaal betoogd en verduidelijkt hoe kerkelijke vergaderingen, ook op hun klassis, op hun synodevergaderingen, zich keerden tegen dat verderfelijke toneelspel. Gaan we er opeens aan voorbij? Proberen wij opeens argumentjes te zoeken wat er gebeurt? Als ze zeggen, hey, Luther, die keek toch tegen een bepaalde vorm van toneelspel, dan weten we niet eens om wat voor soort het gaat. Maar er was inderdaad een educatieve vorm van het toneel, waarbij men zijn taal moest leren, het Latijn moest leren. Maar dat ging wel eens gepaard met toneelstukjes. En Luther heeft ten aanzien van sommigen gezegd, ja, ach. Nou, en dan grijpt men nu aan en zegt men, dus mag toneel. Nou, het vuile en zedeloze wat men tegenwoordig wil bevorderen, lijkt niet op datgene wat Luther dan toeliet. Of Calvijn oogluikend toegelaten heeft met bezwaren in zijn gemoed, maar ook wel bestreden heeft. Ik kan zeggen, wie de kerkgeschiedenis eerlijk doorgaat, die zal vinden dat de kerk zich in alle eeuwen en nagenoeg overal telkens keerde tegen toneel. Ja, ik weet het, in de Roomse kerk, daar zijn ze begonnen met toneelspelen, waar ze ze wel toegelaten hebben. Daar is het gaan woekeren, daar zijn ook de rederijkerspelen mede uit voortgekomen. Daar ging men inderdaad zeggen, die Latijnse preken, daar verstaat niemand wat van. En als er dan wat monniken waren die het Bijbelverhaal wilden naspelen, prachtig, vooral met kerstfeest, kindje wiegen, hè, en al wat daaruit voortgekomen is. Maar dan moeten wij zeggen, ach nee, zo ga je met het woord van God niet om. Kom ik straks nog wel op terug. De kerk heeft zich altijd tegen het toneel gekeerd. En als wij nu opeens zeggen het moet kunnen, dan moeten we wel weten dat we ons tegenover de kerk zetten van alle eeuwen. Laten we dat toch niet klakkeloos doen. Een tweede stelling die ik hier over de naïeve, ik noem het naïef, hè. Het is eigenlijk, ja, wat onbezonnen. Men weet niet waar men bezig is, die naïeve acceptatie. Je kunt het kinderlijk noemen, maar ik bedoel eigenlijk onwetend. Men weet niet dat men het doet, maar we moeten het niet doen. Ouders moeten weten welke mogelijkheden er met een computer in huis gekomen zijn. Zoals bijvoorbeeld het kijken van speelfilms. Ik vraag me af of alle ouders het wel weten. De pc, ja, die mocht binnenkomen. De video's werden misschien nog buitenshuis gehouden, misschien ook niet. De mogelijkheden om allerlei smerige films naar binnen te krijgen en uit de videotheek te halen. Je hoorde het wel eens van mensen die videotheken hadden. Die mensen van jullie kerk komen hier het meeste. Nou zeggen ze dat natuurlijk ook graag. Maar aan de andere kant, hoeveelen hebben het niet gedaan? En met een videoapparatuur, nee, tv hebben we niet hoor, op huisbezoek, nee. Maar ondertussen, op de video zaten ze van alles wat smerig is te bekijken. Weet u de mogelijkheid van de dvd's? En van de dvd-speler? Ik weet het wel. Het woord dvd, daar zit het hem niet in. Daar kunnen dvd's zijn, ik heb het zelf thuis liggen, over de Veluwe, om iets te laten zien van de herten daar. Ja, inderdaad, en van de wilde zwijnen. En van de andere natuur op de Veluwe, ja, van natuurmonumenten uitgegeven, dat is geen speelfilm. Alle dvd's zijn niet automatisch speelfilms, dat moet je niet denken. Een enkele keer heb je een dvd waarvan je zegt, nou dat is een nuttige voorlichting die we nodig hebben, of educatief, daar kom ik straks nog op terug. Het zit hem niet in het woord dvd's, ik heb het RD een keer over aangeschreven. Die hadden op de voorpagina een stukje gezet van, dominee Meeuwse keert zich tegen de dvd's, of iets dergelijks. En toen heb ik een ingezonden stukje gestuurd, ik zeg ja. Dit heb ik nog nooit gezegd. Ik heb gezegd tegen speelfilms. Ja, 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 zei toen de redacteur. Hij zei ja, maar dat woord speelfilm was iets te lang voor die kop. Toen hebben we er maar dvd van gemaakt. Ja, 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 de krant, hè, die brengt de leugens in het land. Maar het zit hem dus niet in de zaak dvd. Het zit hem niet in de technische mogelijkheden. Maar het zit hem in de inhoud. En dan gaat het vooral dus over de dvd's. Ik weet wel hoor, dat van alle dvd's, als je het moet gaan bekijken, misschien 98% niet deugt. En vandaar dat sommigen toch weer vereenzelvigen. Maar het is vooral die speelfilm. Slechtste televisieprogramma's zouden we niet willen dat onze kinderen ze keken. Maar als ze opeens op een dvd staan en ze brengen ze binnen, moet het zeker kunnen. Trouwens weet u dat via verschillende mogelijkheden op de pc kinderen tv kunnen zitten kijken. Oh, wat voor programma heb je gemist? Je tovert het zo weer op de beeldbuis hoor van je pc en dan hoef je niks te missen. Daar zijn alweer programma's voor in de pc. Als u open internet hebt, dan kunnen uw kinderen veel meer vuiligheid nog binnenhalen dan van de tv. Maar in ieder geval ook alles van de tv. En alle voetbalwedstrijden en alles wat... Nee, tv hebt u niet, maar open internet wel. Nou, waar zitten uw kinderen te kijken via dat open internet? Wij horen geen open internet te hebben. Wij horen een filternet te hebben. En dan dus met goede filters. Want dan, dat gaat me niet omdat ik... Omdat ik zakelijke belangen heb, maar wel omdat ik wil zeggen dat andere gefilterde internetvoorzieningen toch alle tv-programma's doorlaten. En ja, dan is het nog niet recht gefilterd. Wij horen inderdaad Clicksafe als filternet te hebben en niet die andere mogelijkheden, denk ik, althans daar ben ik zelf van overtuigd dat die veel meer vuil doorlaten, Solcom en Filternet. Die laten veel vuil door. Maar Clicksafe houdt het tegen. En ik denk dat wij moeten waken voor het vergif, ook via het internet. Een derde punt. Al hebben jongelui het kijken naar speelfilms via de pc en dvd, ik was al langer zonder medeweten van hun ouders gedaan, misschien is dat ook in uw gezin zo, toch moeten ouders het aandurven het alsnog te verbieden. Dit is een verschrikkelijk moeilijk punt in de praktijk. Ik weet gelukkig van gezinnen waar het toch gebeurd is. Een gesprek met de kinderen en zeggen, waar zijn wij mee bezig? Waar help ik jou bij? Met verloren te gaan, met te zondigen, met zonde in te drinken en daarvan te genieten. Mag ik dat? Je moet open met je kinderen dan gaan praten, als het al zover is, dat het een gepasseerd station lijkt te zijn. En dan kun je toch zeggen, ik ben wel verantwoordelijk voor alles wat hier in huis gebeurt. En die verantwoording moet ik dragen. Die heb ik tegenover de Heren. En van jullie hou ik verschrikkelijk veel jongens. Of meisjes, of wie het zijn. Zoveel dat ik je niet graag vergiftigd wil zien worden. Ik kan daar niet bij helpen. En wij moeten hier een grens stellen. Misschien vind je het heel vervelend, maar we moeten een paar stappen terug doen. Ja, de dijken zijn gebroken. We moeten ze herstellen. En we moeten niet zwichten voor een argument van iedereen doet het. En die mag het ook. En die mag het ook. Want, och, uit mijn onderzoeken is wel gebleken dat ook de films die ze dan draaien, die ze laten zien, ja, vol zitten met allerlei zonden. Andries Knevel heeft me eens verteld, dat was op jullie school, dus een lezing samen met hem gehouden, ik weet niet of hij erbij was, dat het voor je tijd was, op de Hoornbeek. Nee, Plantius was geloof ik nog. Ja. Maar ik heb daar eens een lezing met hem gehouden, en hij heeft mij geleerd in zijn lezing hoe verderfelijk de televisie was. En hoe goddeloos de films waren die daar getoond waren. Hij zegt, uit Galaten dan, de Galatenbrief, al die zonden die daar staan, 17 geloof ik in dat zondenregister. Hij zegt, die kun je iedere avond op het beeldbuis zien. Al die zonden, iedere avond. Zo verdorven is het. Maar dat geldt van die speelfilms vaak ook. Dat is niet het beste, maar dat is het slechtste vaak van de televisie. En dat komt dan via andere kanalen binnen en als ik jongelui dan afvraag, wat doe je nou als je een vloek hoort? Ja, dat is alweer voorbij, die film draait door. En als er seks te zien is, ja. Er zijn er maar heel weinig die hem dan uitzetten. Men draait toch door, en hoe gaat dat? De eerste keer zei, oei, dat kan niet. Maar ja, tweede keer zeg je, ja, het is nou helemaal niet anders. Ik kan er niks aan doen. Derde keer zeg je, ja, is toch de werkelijkheid van het leven. Zo gaat het. Vierde keer zeg je ja. Is het nou eigenlijk wel zo erg? En vijfde keer zeg je ja. Is toch eigenlijk wel mooi. Toch zo eens bekijken. En de zesde keer zei ja, je moet het zelf eigenlijk ook eens proberen. En zo groei je geweten dicht en je gedachten over goed en kwaad worden gemangeld, worden veranderd, worden omgezet. En onwillekeurig werkt het vergif door. De discussie over de film, vierde stelling, als vorm van amusement wordt vertroebeld als we geen onderscheid maken tussen een documentaire of natuurfilm enerzijds en speelfilm anderzijds. Ja, ik wil hier nog eens in verduidelijken dat mijn bezwaren zich richten tegen de speelfilm. Niet tegen het feit dat de beelden bewegen. Maar dat die beelden zo snel gaan en bewegen, ja, dat is een mogelijkheid die ook gegeven is en die we in onze apparatuur ook toe kunnen passen. En waarvan we zeggen, ja, u hebt wellicht ook wel een filmpje gemaakt van uw kinderen of van uw kleinkinderen. Of in de natuur misschien wel eens een stukje gefilmd of als je in het vliegtuig zat. Wie zal toch zeggen dat dat niet mag? Dat heb ik ook nooit bedoeld te zeggen. Dus dat is geen speelfilm. En zelfs niet als je kleinkinderen spelen en je filmt ze, dat is nog geen speelfilm. Want dat is echt. U snapt me. Maar wat een andere zaak, documentaires bijvoorbeeld, dan zei je, ja, ook dat breng ik niet onder de noemer van speelfilm. Een documentaire is historie. Laat ik een voorbeeld nemen, als ik in het museum in Vlissingen zit, want daar heb ik wel eens gezeten met mijn kinderen, en daar draait een video of een film van de invasie op Walcheren van de geallieerden, en je ziet daar hoe de Engelsen Walcheren gaan bevrijden, en ja, dat is indrukwekkend, de beelden die je dan te zien krijgt van Westkapelle en van Domburg, en van wat er gebeurt daar op die dijken. En dat is historie, dat is geen speelfilm. Dat is niet gespeeld. Dat is realiteit. En dat vind ik iets anders. Ook voor de lessituatie natuurlijk op de scholen. Een documentaire is wat anders dan een speelfilm. Dat is een stukje historie. En daar kijk je principieel anders tegenaan. Een natuurfilm ook. Ik noemde net de DVD over de Veluwe. Ik heb er ook een over de Wadden. En de vogels die daar allemaal te zien zijn. Ook prachtig. En de zeehonden. De bruinvissen, wat je daar allemaal kunt zien soms. Dan zeg je, nou, dat is een prachtig stukje natuur. Dat is, ook al is het op een film, of al is het op een DVD. Dan zeg je, nee, dat is geen speelfilm. Dat is principieel iets anders. Ik weet wel dat er heel veel natuurfilms zijn die vanuit evolutionistisch oogpunt gemaakt zijn. En als er dan vaak ook nog een toelichting bij is. En als het ook nog heel selectief gemaakt is, ja, dan kan een filmmaker, zo'n producent, toch wel manipuleren bezig zijn. En toch je gedachten wel op een verkeerde manier beïnvloeden. Dus ik wil niet zeggen dat er geen verkeerde smetten kunnen zijn. Zelfs de EO heeft dat vastgesteld met verschillende films die ze uit wilde zenden en daarvoor wilde veranderen. Maar natuurfilms zijn toch nog geen speelfilms. Een andere begrenzing die ik maak is die naar tekenfilms toe. Ik heb dat hier geloof ik niet genoemd. Maar ook tekenfilms, daarvan moet je zeggen, ja, dat is nog geen speelfilm. Hoewel er heel veel slechte tekenfilms zijn. En ik niet graag een video of de pc zou willen gebruiken als een kinderoppas voor kleine kinderen. En ze dan maar een tekenfilmpje of wat dan ook wil laten zien. Want het is een verderfelijke manier van kinderoppas, vind ik. Die passieve vorm, waarbij de beeldbuis het moet doen, je brengt ze toch in een verkeerd spoor. En zelfs zullen ze al heel gauw verder gaan met na de tekenfilm een speelfilm te willen zien. Nogmaals, heel veel zijn van een verderfelijke kwaliteit, maar toch, er zijn ook instructiefilms die tekenfilms zijn. En die ontzettend nuttig zijn. He, en ook andere zaken die voor instructie, dat onderwerp komt eigenlijk ook nog een keer aan de orde. Die voor instructie dienen, die we toch moeten onderscheiden van de speelfilm. Nogmaals, bij een speelfilm gaat het om toneelspel. En dan kan men veel meer dan anders op het toneel. Dan kan situaties in de praktijk van het leven, in de bossen, bij de zeeën of overal, in gebouwen, men kan er veel meer mee dan men alleen maar op het toneel kan laten zien. Maar het is een vorm van toneel. En dat is het waartegen we ons keren. Dan is het enerzijds het feit dat je dat onoprechte toneelspel speelt. Ik kom ook daar nog straks op terug. En anderzijds is het feit dat het altijd gepaard moet gaan met zonden uit te belen bij speelfilms, anders verkoop je ze niet. Nou, een hele enkele, daar zeg je, hé, die zou dan als een opstapje kunnen dienen voor het gezin. Hoe heet die ook alweer? Ik heb de titel nog wel eens horen noemen ook. Een gezin op de prairie, of het huis op de prairie, geloof ik. Het huis op de prairie, u weet het. En dat is dan een opstapje. Dan zei je, nou, dat lijkt dan onschuldig en dat lijkt nog netjes en dat lijkt nog christelijk en dat kun je dan nog zien. Nou, dan kun je daarmee beginnen, hè. En dan de volgende iets slechter en de volgende nog iets slechter en de volgende nog iets slechter. En de zo gaat het dan in de praktijk. Ik zei, ja, daar kom ik ook nog op terug, want dan gaat het mij toch om het bezwaar wat we hebben ten allen tijde tegen toneelspel. Maar nogmaals, 99,9% van al wat verschijnt in de speelfilmwereld is doortrokken met ongerechtigheid. Doortrokken met allerlei zonden die op het beeldscherm moeten verschijnen en waar we ons tegen keren. Even kijken. Ja, 5 heb ik eigenlijk al gezegd. Hè, bij het gebruik van natuurfilms en documentaires moeten we beseffen dat de werkelijkheid vertekend kan worden weergegeven. Al is het alleen al door wat wel en wat niet getoond, want ik heb dat eigenlijk al verduidelijkt. De 6e stelling, het bekijken van speelfilms op de pc moet niet anders beoordeeld worden dan het bezoek aan een bioscoop. Ja, dat hebben we altijd veroordeeld, het bezoek aan een bioscoop. Daar ga je niet naartoe. Nee, dan halen we hem in huis. Zo is het eigenlijk, hè. Dan zit je op de kamer, dan zitten die jongens op de kamer met elkaar, ja, bioscoopje te spelen. Want ze zitten naar een speelfilm te kijken. De ongerechtigheid is in huis gehaald. En weet je wat me ook opgevallen is bij enquêtes? Dat de overstap naar de bioscoop om het dan toch nog eens in het groot en wat levensechter te zien, heel klein wordt. Thuis mogen we het ook kijken. Waarom dan niet in de bios? Dan gaan we daar ook naartoe. En op het ogenblik zijn er al reformatorische scholen waar de jeugd op vrijdagmiddag na de laatste lessen massaal nog eens naar de bios gaat om een filmpje te pikken met elkaar. En zo wordt deze cultuur, die grens eigenlijk, die wordt weggenomen en deze cultuur wordt bevorderd, waarvan we zeggen, de geesten worden vergiftigd en ze worden getrokken naar allerlei vormen van zonde. Een volgend onderdeeltje gaat hierover van leescultuur naar beeldcultuur. Daar is in onze cultuur een omslag waar te nemen die heel triest is. Veel mensen denken dat het menselijk geslacht evalueert naar steeds beter, maar ik kan u verzekeren dat we devalueren naar steeds slechter. En dan denk ik zelfs niet alleen aan de moraal, maar ik denk ook aan de menselijke vermogens. Er zijn er denk ik nog niet zoveel die daar de vinger bij hebben gelegd, ik weet het niet. Maar ik vrees dat de mensen vermogens ook devalueert. Dan moet je eens even denken, nou, als ik eens even neem, oh, dat had ik gisteren nog in mijn handen, Witwerongel, christelijke huishouding. Of als ik Teling eens neem, zijn huisboek. Als ik eens van die oudvaders neem en kijk wat die gewoon in de gezinnen neerlegde en wat de vaders en moeders lazen en gebruikten voor hun huiscatechisatie. Ik zou er niet weten die nog zo grondig bezig zijn. En die nog zo bestuderen. Ja, Teling verkocht het in Middelburg hoor. 1000 exemplaren waren er toch voor zijn gemeente. Werd het daar allemaal gebruikt? Kennelijk. Hij draagt het op aan zijn gemeente en hij kan het drukken. En het gaat. Zei je, oh, wat waren die mensen vroeger bezig. En wat lazen ze. En wat onderzochten ze. En wat konden ze veel aan. En mensen konden soms best wel, wat zeg u? Een uurtje luisteren is veel te lang. 20 minuten, dominee, gaat al haast niet meer. Zing toch alsjeblieft 3 keer tussen de preek door, want mens kan niet zo lang luisteren. Oh nee, kan dit nog wel 7 minuten? Of is het geconcentreerde luisteren op het ogenblik nog maar mogelijk een paar minuten? Moet je afwisselende beelden hebben, want dat heeft de film ook. Ja. Nou, de menselijke geest degenereert in een snelle mate, vrees ik, door, kijk, gedrag. Er is een overgang van leescultuur naar beeldcultuur. En daarover een paar stellingen. We moeten de leescultuur bevorderen, omdat de beeldcultuur een ernstige versimpeling van de werkelijkheid brengt. Ja. Ja, de beeldcultuur. In 1975 heb ik ergens gelezen, zat in Nederland de gemiddelde jongeren 9 uur per week aan de tv. 9 uur per week in 1975, erbij ruim 30 jaar geleden. Nu zit hij gemiddeld 17 uur aan de pc. Toch ook aan de beeldbuis. 17 uur per week achter het scherm. Zoveel tijd heeft hij niet voor zijn sociale contacten in het gezin, vrees ik. Het lezen van tijdschriften en van boeken is in die tijd afgenomen van 4,6 uur per week naar 1,5 uur per week. Maar ik weet van jongeren die zeggen, ik lees nooit meer dan een sms'je. Verder lezen ze nooit meer wat een boek lezen. Komt in hun gedachten bijna niet op. Foto- en filmmateriaal, dat moet voorzien in hun informatiebehoefte. En je ziet deze trend gewoon ook in de boeken zelf. Want boeken met plaatjes, die lopen veel beter dan boeken zonder plaatjes. En hoe meer plaatjes, hoe beter. Hoe minder tekst en hoe meer plaatjes, prachtig. Die boeken moeten we hebben. Kijkboeken, platenboeken, stripboeken. Maar plaatjes, een boek met allemaal prachtige platen. Al gaan ze van mijn part over allemaal kerken. Maar die vertellen je niks van het geestelijk leven. Dat doen foto's niet. Dat doen plaatjes niet. Dat doen tekeningen niet. De beeldcultuur kent die mogelijkheden niet. Daar wordt het leven wat God door zijn geest in zondaarsharten werkt nooit uitgebeeld. Dat kun je zo niet zichtbaar maken. Als je daarover leest en je geest ook actief bezig is met hetgeen je leest, niet passief, het over je heen laten komen en maar consumeren, maar actief, denkend, lezend, overwegend, mediterend. Dat is heel wat gezonder voor het geestelijk leven dan al wat er verschijnt aan platenmateriaal. Nee, ik denk dat de wedergeboorte, hemel en hel en allerlei geestelijke zaken als rechtvaardiging van een goddeloze, die zijn niet in plaatjes uit te beelden. En de bestrijdingen en vertroostingen, de vertroostingen bij bestrijdingen die de Heere geeft, dat komt niet van een plaatje. Dat is een ernstige verschraling van het geestelijk leven. Als boeken met een diepe inhoud dicht blijven. In de kast blijven. Niet meer uitgegeven kunnen worden. Daar zijn geen kopers voor. Men wil plaatjes boeken. En de rest, dat hoeft men niet. Beelden en geluiden, een achtste stelling, geven enerzijds een vluchtige en oppervlakkige kennis en toch maken ze anderzijds een diepere indruk dan wat gelezen wordt. Ja, de beelden lijken wel objectief en betrouwbaar, maar ze worden geselecteerd door subjectieve personen. Dat is alleen al bij het journaal zo. Als men toch een televisie wil en toch alleen maar het journaal wil zien. Wat is het geselecteerd? En wat wordt je geïndoctrineerd? Wat wordt je eenzijdig beïnvloed? Dan al! Maar dat gebeurt zeker daar waar men in een beeldcultuur zich helemaal door beelden laat beïnvloeden. De mensen kunnen je opvattingen manipuleren. Je zit passief te consumeren. En het vergif werkt te sterker naarmate je te minder bemerkt. Reclamemakers maken daar listig gebruik van. En ik vrees voor het normbesef, voor de bewustheid van waarden, van mensen die zich zo door allerlei beelden die een oppervlakkig leven tekenen, laten beïnvloeden. Terzijde zij opgemerkt dat, ja, dat die invloed van die beelden sterk zijn, diep zijn, je bijblijven, terwijl ze een oppervlakkige werkelijkheid geven. En toch zinken ze diep in je. Je gaat ook oppervlakkig denken. Je norm- en waardebesef neemt ook af. Door de beelden die je krijgt en die je bijblijven. Terzijde kan ik opmerken dat ik ook wel eens een beetje bang ben. En soms ook wel wat verdrietig als ik zie, ja, misschien toch ook alweer een pijnlijk punt. Maar hoeveel Bijbelse vertellingen tegenwoordig uitgegeven worden met sprookjesachtige plaatjes. waarbij de plaatjes, soms zelfs getekend door ongodsdienstige kunstenaars, net eender zijn als bij Roodkapje en de Boze Wolf. Net eender zijn als in allerlei andere prenten en plaatjes. En dan gaat wel over Abraham. Het gaat wel over David. Het gaat wel over Jesaja. Maar ze worden getekend als mannetjes die ver van de werkelijkheid afstaan. In die kinderlijke prentjes. En ik weet niet wat het in een kindergeest doet, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk ook niet dat er veel onderzoek naar gedaan is. Maar ik ben bang dat bij die kinderen die beelden zich vasthechten. En dat ze daarmee blijven lopen. Misschien hebt u ook wel bepaalde beelden. Misschien, laat ik eens een voorbeeld noemen. Het offer van Isaac. Als u eraan denkt, komt dan niet een plaatje bij u boven dat u ergens eens gezien hebt? Wellicht. En dan kunnen tekenaars zo indoctrineren tekenen, dat ze als het ware een voorstelling inprenten in de kindergeest, waarvan ik denk, oei, dat is dat ver van de werkelijkheid. Dat is net als een sprookje. Straks gaan de kinderen het verschil niet meer zien tussen sprookjes en de Bijbel. Ik sprak die dokter Jacob, die pas gepromoveerd is. En toen ik hem over dit onderwerp sprak, hij was bij de presentatie van dat boek aanwezig. Dus hij sprak mede over dat onderwerp. Hij zei ten aanzien toen van Bijbelse vertellingen, no pictures at all. Helemaal geen plaatjes. De Bijbel moet je niet aanleveren met plaatjes. Nou, ik heb mijn tekenaar trouwens bij de vertellingen bij de Bijbel ook gezegd, denk erom dat je daar voorzichtig in bent. En niet ver van de werkelijkheid staat en niet indoctrinerend mag zijn. De platenmateriaal moet in ieder geval heel sober zijn en dicht bij de werkelijkheid, eigenlijk eerbiedig zijn. Maar een moeilijke zaak voor een tekenaar, dat besef ik heel goed. Dat terzijde, een negende stelling. De overgang van een leescultuur naar een beeldcultuur, nog iets over de beeldcultuur, gaat gepaard met de verschraling van de intellectuele activiteiten en met een afnemend verantwoordelijkheidsbesef. Ik heb dat van die verschraling van de intellectuele bezigheid eigenlijk al gezegd. Hè? Ik denk dat het concentratievermogen van de mensen afneemt. Hè? Bij een beeldcultuur zit je nog eens helemaal passief. Je laat het over je komen. En je gedachten zijn niet zo actief bezig dan wanneer je een boek zit te lezen en nog eens een regel overleest en dat op je in laat werken en je voorstellingsvermogen ook werkzaam is. Heel je geest is werkzaam bij het lezen, maar zo niet bij het zien van een of andere speelfilm. En ik vrees dat het concentratievermogen van de mensen afneemt, de luistervaardigheid neemt af, of wordt tenminste negatief beïnvloed. En ik denk ook de uitdrukkingsvaardigheid, daar leer je ook zo niet veel van. Een woordarmoede. Hoeveel kunnen kinderen niet leren van veel lezen? Maar veel kijken. Ik vrees dat het een degeneratie met zich meebrengt die nog weinig beseft wordt. Geen vooruitgang. Een tiende stelling. Hoewel er ook bezwaren kunnen zijn tegen een fantasierijke romancultuur, toch is er een wezenlijk verschil met de beeldcultuur. Ja, de man die mij hierover aanschreef via een e-mail terwijl ik met het boek bezig was, leeft al niet meer. Maar hij zei toch nog tegen me, dominee, alsjeblieft geef ook aandacht aan de romans. Want daar zit ook een groot kwaad. Nou, ik heb dat inderdaad bij mijn onderzoek ook gedaan en ik besefte heel goed wat hij bedoelde. Er zijn natuurlijk jongelui, ja, misschien heb je het zelf ook wel gedaan, die wegdromen in een andere wereld, een irreële wereld. Alle boeken die op fantasie gebaseerd zijn, die kunnen ja, je een leefwereld voorschotelen die de werkelijkheid niet is. Dat is ook een schijn die bedriegt. Ik heb me wel eens geërgerd aan al die kameljonboekjes. Ik heb ze mijn kinderen nooit willen geven. Ik zeg, jongens, die boekjes zijn zonder God. En dat betekent goddeloos. Want wat zonder God is, is goddeloos. Ja, dat betekent het woord goddeloos. Dat betekent zonder God. Het enige christelijke wat erin staat, dat is dat er een kerk in het dorpje staat. Maar verder is jouw leid, hè, plezier maken. Dat is toch eigenlijk wel een van de hoogste doelen die je in je leven kunt hebben. Is dat zo? Waar is de levensernst? Eigenlijk bestaat die in al die wegdroomboekjes van kinderen al niet. Maar het is niet anders in heel veel romans. Ik zal ze niet allemaal op één hoop gooien. Ik heb er te weinig van gelezen om er ook heel goed over te kunnen oordelen. Maar degene die mij hierop wees, had natuurlijk wel een beetje gelijk. Dat hij zegt, ja, de mensen kunnen ook wegdromen in een schijnwereld in een boek. En dan ook de grip op de werkelijkheid verliezen. En ook denken, mijn leven moet net zo zijn als dat het in dat boek is. En daar hun idealen, zelfs hun idolen vandaan halen. Is dat gezond? Mensen die daar al tegen gevochten hebben, weet u wie dat zijn? Zou je misschien niet denken. Abraham Kuyper. Die streed al tegen de romans in zijn tijd. Niet te veel lezen, zei hij van die romans. Isaac da Costa in zijn tijd. Die streed al tegen die romans, die wegdroomboeken. Niet dat er geen fantasieboeken geschreven mogen worden, maar ze mogen niet ver weg staan van de werkelijkheid waarin wij staan. En daar zit dus een gevaar in. Maar, nu zeg ik in deze stelling, daar is toch een wezenlijk verschil met de beeldcultuur. Want wat heb je, mensen die toch speelfilms willen kijken, die komen altijd met argumenten van, ja, maar dat boek mag ik ook lezen. Nou, als ik dat boek nog mag lezen, mag ik ook die film kijken. Ik mag een boek lezen over het vergaan van de Titanic. Mag ik dan die film niet kijken? Ja, nou, daar staat er toch eigenlijk net één erin. Nee. Nee. Wezenlijk nee. Daar is toch een wezenlijk verschil. Kijk, iemand kan beschrijven hoe dat 1000 mensen verdronken zijn. Je kunt ook nagaan spelen. Oh, naspelen. Ja, naspelen. Ja. De dood naspelen. Ja, de dood naspelen. Oh. Sterfbed naspelen. Mag dat? Kijk, je kunt in een boek neerschrijven van hij vloekte en gooide de deur dicht. Nou, dat is heel erg natuurlijk. Maar in een film moet je iemand laten vloeken. Die vloekt, echt. Dus het beschrijven van iets is toch nog anders dan het doen van iets. Zeker als het ook over zonde gaat. Dus daar is toch een wezenlijk verschil. Je hebt het met onze kinderen namelijk, dat ze zeggen, ja, die boeken moet ik lezen voor mijn lijst. Dan mag ik die film toch ook wel zien. Nou, het kan zijn dat je dat boek moet lezen voor je lijst en dat je er niet onderuit komt, maar die film ga je niet kijken. Dat is niet hetzelfde. Dat is toch iets wezenlijk anders. Dan zit je toch op het terrein waar we niet willen komen. Het is een ernstige grensvervaging. De 11e stelling, ik moet een beetje opschieten, zie ik. Als de verfilming van een boek automatisch aanvaard wordt, nou, dat heb ik al gezegd, we gaan naar de gespeelde zonde. Het karakter van toneelspel en dus ook van de speelfilm houdt verband met de zonde tegen het 9e gebod. Ja, dat is eigenlijk, je speelt als je toneel speelt, dat je iemand anders bent. Dat is leugenachtig. Sommigen vinden dit argument vrij zwak, maar ik zal u dit vertellen. Ik hoorde een interviewer van een journalist vragen aan die journalist. Die was bij een persconferentie van president Sarkozy geweest. Vragen aan die journalist die erbij geweest was. Die zei, jij hebt Sarkozy horen spreken, hè? Die had over zijn echtscheiding, hè? Wees eens eerlijk. Sprak hij de waarheid of speelde hij toneel? Nou, ik denk, nou, moet je toch zien. De mensen in de wereld weten het al. Sprak hij de waarheid of speelde hij toneel? Dus wereldse mensen weten al dat toneelspel leugenachtig is. Nou, dat is het ook. Dat is het ook, maar dan hoor je het eens uit de mond van een werelds iemand. Hè? Was die eerlijk, was die oprecht of speelde die toneel? Toneelspel is ten allen tijde iets onoprechts, iets onwaarachtigs en daarmee zonde tegen het 9e gebod. Je speelt dat je iemand bent die je niet bent. De acteur identificeert zich met een ander, met zijn rol, met alle kwalijke gevolgen daarvan, waar ik nou niet uitvoerig op in kan gaan. Ik heb ze in mijn boek wel genoemd. Maar vooral als je een zondige rol moet spelen en als je zonden moet gaan spelen. Kan dat? Mag ik spelen dat ik een moordenaar ben? En mag ik het kwade in me zo opwekken en oproepen dat ik me gedraag als een moordenaar en dat ik straks bijna mijn rol niet meer uit kan komen? Dat ik straks het verschil tussen mezelf en tussen mijn andere ego niet meer goed weet, waar acteurs soms mee worstelen? 13. Het is een bedenkelijk argument als men het toneel wil goed praten met het argument dat heel het leven niets anders dan toneelspel is. Ja, dat zegt zich dat. Heeft iemand ook wel eens gezegd, ach, heel het leven is toch toneelspel. Ja, dat is geen beste argument van die persoon. Want die kan dus gelijk weten dat we hem niet meer moeten nemen zoals hij zich voordoet. Hij loopt kennelijk altijd achter een masker. Nou, daar gaan we ook niet voor praten. Daar gaan we ook niet goed praten, het achter een masker lopen. Maar dat is natuurlijk geen argument. 14. Het morele gehalte van toneelspel en speelfilm gaat voor het overgrote deel gepaard met het uitbeelden van de zonde tegen alle geboden van Gods heilige wet. Dat geldt van de televisie, maar dat geldt ook van bijna alle films. Dat is het bezwaar wat van oudsher ook tegen het toneel is aangebracht. Het is niet alleen de zonde tegen het negende gebod, de onoprechtheid, maar ook het uitbeelden van een zonde die je eigenlijk verdubbelt als je ze ook nog eens een keer uit gaat beelden. 15. Het opzoeken van de grenzen van het geoorloofde. Dat doen veel mensen, hè. Om vervolgens die grensgevallen aan te voeren als argumenten voor toneelspel, toont een verlangen naar het kwade en niet een begeerde om het kwade te ontvluchten. Sommige mensen zoeken krampachtig ook in de geschiedenis en ook in om er argumenten te zoeken om toch slechte speelfilms te kunnen kijken. Je moet de grenzen ook van het geoorloofde niet zozeer zoeken. Koningin Victoria heeft dat eens een keer laten zien toen ze een koetsier moest hebben. Er waren er nog 3 overgebleven uit de selectie en ze stelden ze alle 3 dezelfde vraag. En dat was deze vraag. Als je met mij door de bergen rijdt, hoe rij je dan? En de eerste koetsier zei, och majesteit, maak u zich geen zorgen. Ik ken mijn koets, ik ken mijn paarden en u zit bij mij veilig. Kom ik op zo'n eindje van een diep ravijn? Hoeft u nooit bang voor mij, nooit bang te zijn bij mij in de koets. Tweede die kwam, die zegt, majesteit, wat denkt u van mij dat ik hier gekomen was als ik de koetsen niet goed beheerste en de paarden niet goed kende? Oh, ook als ik in de gevaarlijkste wegen in de bergen ben, al hangt de koets met 1 wiel boven de afgrond, dan zit u bij mij nog veilig. En de derde koetsier die kwam en die kreeg dezelfde vraag, hoe rijdt u met mij door de bergen? Oh, zegt uw majesteit, ik ben gewend altijd zo ver mogelijk van de afgrond vandaan te blijven. Ze zegt, u moet ik hebben. Kijk, en zo moeten wij handelen met de zonde. Je moet niet zeggen, hoe dicht kan ik er nog bij komen? Wat kan nog net? Je blijft er zo ver mogelijk vandaan in je leven. 16. Als toneel zondig is, dan zijn de speelfilms dit met dezelfde argumenten, heb ik al gezegd. Hè. Daarom moeten we ze afwijzen, niet alleen als ze de bioscoop vertoond worden, maar evengoed als ze in de huiskamers komen. Nou, is allemaal al besproken. 17. Het zijn niet alleen de zichtbare zonden van de speelfilm die de geest van de kijkers bezoedelen, maar ook de zondige leefwereld van de regisseur. Ja, die regisseur en de toneelspelers. Van oudsher mochten toneelspelers geen lid van de kerk worden. Die mochten geen lid van de kerk worden. Konden geen belijdenis doen. Konden niet gedoopt worden. Die moesten eerst stoppen met hun toneelspel. En anders nam de kerk ze niet op. Nu komen we toch nog bij wat grensgevallen. Laat ik ze toch even noemen. Anders noemt u ze straks wel in de vragen. Imitatiespelen van kinderen. Stelling 18. Dat is toch toneelspel of niet? Als een kind met een poppenwagen speelt. De kind doet de pop in bad. En moeder doet de baby in bad. En moeder brengt de baby naar de wieg. En het kind brengt de pop in de poppenwieg. Is dat geen toneelspel? Nee dus. Nee, dat is imitatiespel. Dat is een kwestie van opvoeden. Kinderen leren van de ouders ook door nadoen. En dat mag. Die mogen nadoen. De Heer Jezus heeft het niet veroordeeld, hè? De kinderkens op de markt die elkaar toeroepen. We hebben nu op de fluit gespeeld en je hebt niet gedanst. We hebben nu klaagliederen gezongen en je hebt niet geweend. Imitatiespelen. De Heer gebruikt ze zelfs als voorbeelden, maar keurt ze niet af. Het rollenspel bij instructie. Volgende week college zit er natuurlijk ook heel vaak mee. Maar er zijn veel, mijn eigen dochter die geneeskunde studeert, zit daar ook mee. Allerlei zaken die ze straks in de praktijk krijgen, worden ja, nagespeeld of voorgespeeld, hoe moet ik het zeggen. Wij noemen dat instructie. Bij de brandweer doen ze dat ook veel. Trouwens, ik kan ook denken aan rampenoefeningen. Is dat geen toneelspel? Nee. Heel ander doel. Daar gaat de mens niet buiten zichzelf om leugenachtig te spelen dat hij een ander is. Maar daar moeten noodsituaties of leersituaties toch nagespeeld worden om instructie te geven aan de leerlingen. Ik zie het als iets heel anders dan als toneelspel. Dan nog wat stellingen over het reformatorisch onderwijs. Ik ga ze denk ik toch maar voorbij. Ik, het zou heel fijn zijn als men zich in het reformatorisch onderwijs is grondig bezon op deze dingen. Helpen wij de leerlingen wel op de goede weg? Wat voor films worden er getoond bij Engels, bij Frans? Ja, maar dat is voor de taal. Zoek dan iets anders. Er zijn nog wel andere middelen. Er is ook nog wel een nieuwsprogramma wat je kunt draaien en waar je vragen over kunt stellen. Dat hoeven niet altijd speelfilms te zijn. En ik zou willen dat onze reformatorische scholen de handen ineensloegen over deze problematiek. Maar helaas bemerk je dat bijna bij al die scholen de grenzen al verzet zijn. Ik moet zeggen, de dijken al doorgebroken zijn. En wie wil ze nog helen? Nou, 22, daar zult u van overtuigd zijn. Mediaopvoeding is noodzakelijk. 23, selectief kijken. Ja, sommigen zeggen dat. Ach, ik ben de baas van de knop. Ik weet wel wat ik laat zien. Ja, oh, dat goede ik, hè. Dat goede ik. Of hebben we een kwaad ik? Een verdorven ik? Zeker als we alleen zijn. 24 ga ik ook voorbij. Geen grensvervaging. Ja, dat is er vaak, hè. De grens tussen het gewone leven en het virtuele leven valt weg. En men zit grotendeels in een virtual reality. In een virtuele werkelijkheid. In een schijnleven. Misschien wel op Second Life. Dan kun je nog zondigen ook. Dan kun je de beest nog uithangen ook. Dan kun je nog van alles en nog wat doen ook. Op dat programma. Ik vrees dat als de reformatorische omroep en RevoWeb samen ook zo'n soort programma in leven willen roepen, dat ze wel heel ver weg dreigen te zinken. En ik hoop zeker dat in onze kring geen opgang kan vinden. We gaan het afronden. Wat moeten wij doen, lieve vrienden? Als je weet dat zo 9 van de 10 van onze jongeren kijken. Een paar punten die ik daarbij noem. Allereerst zelf grenzen stellen of God grenzen laten stellen. Moet toch duidelijk zijn, hè? God mag beslissen over wat zonde is. En dat moet ik niet willen consumeren. God maakt de dienst uit. Tweede, laat hem oordelen, ook over het pc-gebruik. En laten onze kinderen ook eens denken om de sociale contacten. Ze zitten zo achter de pc en dan zitten ze op Hives. Ja. Ja, dat zijn allemaal contacten, ja, maar je kijkt elkaar niet in de ogen, hè. Je ziet elkaar niet, je spreekt elkaar niet, je ruikt elkaar niet. Ik zeg tegen mijn mensen, mijn gemeente wel eens, ik doe liever geen pastoraat via de e-mail. Ik zal niet zeggen dat ik ze nooit beantwoord. Maar kom eens bij me op de kamer. Laten we samen elkaar eens in de ogen kijken en samen kunnen bidden. Samen kunnen spreken. Sociale contacten. Wat gaan ze erop achteruit? Ik zou u willen aanraden. Verdiep u in de bezwaren die er altijd zijn geweest tegen het toneelleven. Tegen het toneelspel. En breng ze over op de speelfilm. Overzie ook, en dat is dan in een algemene zin even gezegd. De tijd die men achter de pc zit. Is het niet veel te lang? Is het niet veel te veel? Allemaal ten koste van sociale contacten. Leer, en geef zelf het voorbeeld, boeken lezen. Goede boeken lezen. Zorg dat je ze in huis hebt. Geef ze de kinderen cadeau. Help ze bij het lezen. Lees met elkaar. Ik weet van gezinnen waar men zei, op zondagmiddag lezen we allemaal 2 bladzijden of 3 bladzijden uit Boston, de Viervoudige Staat. En we gaan er vanavond met de koffie gaan we er met elkaar over praten. Waar zijn nog zulke gezinnen? We gaan Comrius lezen, De Eigenschappen. Of ja, een ander boek, het kan ook van de hedendaagse tijd zijn. En daar gaan we dus over praten vanavond. Er zijn dus heel veel goede lectuur voorhanden. Maar wie besefte dat hij zo ook met zijn kinderen bezig moet zijn? En het laatste, en daar rond ik mee af, weet u wat we moeten bidden? Ach, als u het verlangen kent, positieve verlangen, dat het geestelijk leven tekent, wat is dat? Dat is het verlangen naar de verheerlijking van Gods naam. Dat is het verlangen dat God verheerlijkt wordt. Ik heb het net nog uit de Bijbel gelezen, thuis voordat ik hierheen kwam. uit Openbaring 15. O, wat klinkt dat in de hemel aan die glazen zee. Gij zijt het waardig te ontvangen de lof en de eer, die grote goede God, die moet verheerlijkt worden hier op aarde. Zijn wil moet gedaan worden. Zijn koninkrijk moet komen. Als dat verlangen ons beheerst, hè, naar de heiliging van Gods naam, kunnen we toch al die bezoedelende zonden die goed gaan praten. Dan zullen we toch zeggen, laten we het goede er tegenover stellen. Jongens, heb je nog lust de Heere te vrezen? Zien ze nog aan u, dat u lust hebt om Gods wil te doen? Bent u voorbeeld voor uw kinderen? Een idool? Zodat ze toch zien van, ah, die man die vreest de Heere. Mijn opa, die vreest de Heere. O, had ik toch zo'n leven. Als dat voorbeeldig mag zijn. En er een verlangen gewekt mag worden, een lust om de Heere te vrezen, dan zijn de middelen er massaal. Daar hebben we geen speelfilms voor nodig, om de Heere te vrezen. En als we dan ook bidden, niet alleen uw naam worden geheiligd, maar als we dan ook bidden, leid ons niet in verzoeking. Kun je de middelen dan niet op gaan zoeken die in verzoeking leiden, terwijl je dat bidt. Als je die middelen weg willen doen. Maar verlos ons van de boze. Hebben we geen kracht? Want u is de kracht en de heerlijkheid, hè, tot in der eeuwigheid. Zo eindigt toch het gebed. Ik dank u voor uw aandacht. Hartelijk dank, dominee Meeuwse, voor uw inleiding. U was heel duidelijk. Ik denk niet dat er mensen hier zullen zitten of thuis luisterend en een vraag hebben in die trant van wat bedoelde die man nou toch eigenlijk? Ik geloof niet dat er hier iemand is die dat ook zou denken. Het was helder, het was duidelijk, het was gunnend en voor een ieder ook bezinnend. En uiteindelijk ging u naar de eer van de Heere, waar toch alles naartoe moet. Hè? Heere, gij zijt waardig om te ontvangen. Hartelijk dank, dominee. We gaan met elkaar nog een vers zingen. Na het zingen, dan kunt u een kopje koffie genieten. U wordt dan verzocht om koffie zelf daar te halen. Op de tafels liggen briefjes. Als er vragen zijn, dan kunt u die schriftelijk inleveren. Zijn er dingen die u zegt, nou die heb ik graag even mondeling met de dominee doorgesproken om een vraag te verduidelijken, dan kan dat natuurlijk altijd. En als u dan de koffie bent en u staat met een clubje bij elkaar, wie weet komen er dan toch ook weer andere vragen naar boven die u alsnog op een blaadje kunt schrijven. Ik wilde voorstellen met elkaar te gaan zingen uit de 119e psalm. Het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan mag keren en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, Heer, van s'mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. Het is het 67ste vers van Psalm 119.
Nou, ik zie dat de meeste mensen ook al binnen zijn. Ik heb al een seintje gegeven daar in de hal, dus de laatste die zullen ook wel binnenkomen. Kijk maar, een gehoorzaam volkje, dat ziet u wel. Er zijn al wat briefjes ingeleverd. Mocht het zijn dat u in de gang ook nog wat hebt, u zegt daar wil ik ook nog iets van horen, dan krijgt u daar de gelegenheid voor. We gaan luisteren naar dominee Meeuwsen die een stapeltje met papiertjes bij zich heeft en daar antwoord op zal geven. Ik kijk even op mijn horloge, het is bij 9:30. En we hopen toch dat we om 10:00 kunnen afronden. Dominee Meeuwsen weet dat ook. En als die over de schreef gaat, dan sta ik op en dan speel ik dat niet. Maar dan bedoel ik het echt dat u moet stoppen.
Ik zal u vertellen dat ik niet over de schreef ga, want ik heb net gezegd, ik moet vanavond nog een vergadering voorbereiden. Ik moet ook naar Goest rijden. En die vergadering voorbereiden, en ik moet om 6:00 mijn huis weer uit morgenochtend. Om op tijd voor die vergadering te zijn, die ik ook voor moest zitten. Dus ik moet ook nog wel weten waar ik over praat dan, hè. Dus er is nog meer werk te doen. Ik zal proberen om 10:00 in mijn auto te zitten. Ja, als u ook helpt?
Ja.
Goed. Groeten van Geertje Boeren. Is dat voor u allemaal of is dat voor mij persoonlijk? Oh, dat is voor mij. Dat hoef ik niet op te lezen. Als u vragen gaat behandelen uit de zaal opkomend, dan graag de vraag even herhalen. Als ik dat vergeet, wil u me erop attenderen? Dat ik, want dat vergeet je wel eens, hè. Dan vraagt iemand van u iets, maar dan moet ik het even herhalen voor de mensen thuis. En dan nog een vraag. Op bruiloften worden vaak stukjes gespeeld. Hoe moet je daar tegenover staan? Wat is uw mening hieromtrent? Ja, dat zijn van die grensgevallen die ik net bedoelde, waarvan je soms zegt, ja, ik hou ook niet van hele wettische gezindheid. Aan de andere kant moet ik niks van al die stukjes hebben. Ik was blij dat ze op mijn bruiloft niet gespeeld zijn. En ik weet dat mijn schoonvader er intens verdrietig om geweest zou zijn als het wel gebeurd was, dat weet ik ook. Hè? Dus sommige mensen, daar ligt dat best nog wel teer, anderen zeggen ja. Even nadoen hoe dat hij vroeger deed tot hij zijn meisje vroeg. Ja, dat vind ik geen toneelstuk. Dat is even nadoen hoe die deed. Hè? Er zijn van die grensgevallen, ze, ja, dat zijn geen complete verkleedpartijen en complete toneelstukken. Maar even iets instructiefs of even iets toelichtends. Ik zou er niet zo heel hard over willen vallen als er zoiets is. Maar men schuift soms op en men zoekt grenzen. Ik zei het net, hè. Men zoekt soms grenzen. En hoe dicht kan ik nog bij, hoe was het ook alweer met die koetsier? Bij de afgrond komen. Hoe dicht, nou ja, blijft er maar ver vandaan. Dat denk ik dan zelf, hoor. Zou u de bezwaren tegen het toneelspel nog wat nader willen uitwerken? Ja, dan zou ik zeggen, lees mijn boek maar. Daar heb ik ze helemaal in uitgewerkt. Breedvoerig. Ja, en als daar dan nog vragen overblijven, dat is dan voor een volgende druk misschien, dat ik nog wat kan verbeteren. Maar wat moet ik nu nader uitwerken? Mijn bezwaren tegen toneelspel zijn tweeërlei. En die zijn ze van oudsher in de kerk geweest. Zonde tegen het negende gebod. Onoprechtheid. De citaten van Augustinus daarover zijn ook heel duidelijk in dat boek, dacht ik. En in de tweede plaats is het zonden uitbeelden, waardoor je zelf zondigt, dubbel zondigt, en de mensen leert zondigen. Steeds meer. Gewetens toeschroeit. Ik ben u dankbaar voor het feit dat u mijn ogen voor dingen die ik gewoon was gaan vinden, geopend hebt. Nou, ik ben heel blij dat ik zo'n briefje erbij heb. En ik hoop heel van harte dat de Heer het ook zegent. Maar dan twee kanten uit, hè. Want dat is één van de dingen die me het meest bezwaard hebben bij het schrijven van het boek. Waar ik denk, ja, nou waarschuw ik voor wat allemaal slecht is en wat ze niet moeten doen. Maar ik schrijf zo graag een boek voor wat goed is en wat ze wel moeten doen. En dan had ik de vertroosting er wel bij dat ik al verschillende zulke boeken heb mogen schrijven. Gelukkig wel. Maar ja, vaak toch net niet voor jonge lui misschien. Hè? Dat zijn dan prekenboeken of zo. Ja, je wil zo graag die jonge lui ook wat goeds in handen geven. Ik ben toen begonnen met een dagboek voor jongeren. Ik weet niet of het ooit klaar komt. Maar je wil zo graag ook iets goeds doen voor jongeren. Maar enerzijds dus, ik hoop dat de ogen open gaan voor waar we soms onbewust met elkaar mee bezig zijn. Dat is het eerste. Daar ben ik heel blij om. En dan het tweede is, zet er iets positiefs tegenover. Ook voor jezelf. Pak eens een goed boek. Vraag de Heere, Heere zegen het, wat ik ga lezen. En geef dat ik honger krijg. En er is, ja, misschien zit ik wat anders in elkaar dan nu, maar er is zo ontzaglijk veel moois. Zo ontzaglijk veel. Ik zou het op kunnen gaan sommen, maar dat doe ik dan maar niet. Ga nu maar die stelling over de illustraties in bepaalde gevallen niet wat ver. Ja, ja, ook hier wil ik niet wettisch in zijn. En ik wil nou niet gelijk zeggen van, nou, dat moet ik weg daarmee. En dat moet ik in de prullenmand. Zo ga ik daar niet mee om. Maar zelf denk ik, hoe hebben de kinderen over 20 jaar die geschiedenissen in hun herinnering opgeslagen? Zoals ze het meebeleefden toen het verteld werd, door een getrouw verteller of vertelster. Is dat opgeslagen? Ik weet nog hoe mijn vader vertelde. Voor de klas, als onderwijzer ook, en ik in de bank zat. Hij heeft altijd diepe indruk op me gemaakt. Diepe indruk op me gemaakt. Oh, was zonder plaatjes en zonder illustraties hoor. Of zit een kind later belast, zeg ik dan, in een harnas gedwongen ten aanzien van zijn voorstellingen door de tekenaar. En zitten alle geschiedenissen vast in zijn geheugen zoals hij ze zag op die plaatjes. Ja, dat moet dus niet. Dat moet dus niet. En ik zou het liefste de tekenaars hier bij elkaar hebben van al die boeken. En die eens, daar eens met hen over spreken. Want, hè, hoe doen jullie dat? Maar ik zie daar niet wettisch voor. En als u zegt, u gaat veel te ver, nou ja, dan accepteer ik dat maar. Waarom mogen de kinderen geen stripboeken lezen? Bijvoorbeeld Donald Duck. Ja, die kwam bij ons vroeger niet in huis. En bij de buren was ik altijd de eerste die hem las. Ja, zo zit je in elkaar. En dan vroeg ik natuurlijk aan mijn vader ook wel eens, waarom mag het niet, hè? En waarom mag het niet? En bij mij thuis, ja, ik heb het ook nooit in huis gehaald, hoor. Echt niet. En waarom nou niet? Datzelfde wat ik net zei van de kameleon. Daar wordt een wereldbeeld in geschapen. Ja. Ja. Wat draait er om in het leven? Daar zit echt geen God bij. Een wereld zonder God. Kan dat? Ja, het is allemaal spelenderwijs en het gaat dat. Nou, dat is waar, maar het is allemaal horizontaal. En blijft horizontaal. En moet een kind als het ware twee wereldbeelden krijgen? Eentje in de kerk en eentje bij de Bijbelles en eentje als moeder vertelt, dat is een wereldbeeld. En eentje een wereld zonder God. Waar God geen plaats in heeft. Door zijn boeken, door zijn lectuur, door wat hij verder ziet. Twee wereldbeelden. In welke wereld gaat hij dan straks leven? Lieve vrienden, laat ik dan nog even iets zeggen. Ik ben benauwder voor de speelfilms dan ik u heb kunnen zeggen. Zal ik u eens wat zeggen wat ik denk? Wat ik vrees, zeg ik dan. Dat over 10 jaar de huwelijksproblemen in onze gemeente 10 keer zo groot zijn als nu. Nu zitten we vaker met de handen in het haar over huwelijksmoeilijkheden. Maar ik vrees over 10 jaar dat we 10 keer zoveel huwelijksmoeilijkheden hebben. Waarom? Omdat ze een huwelijksmoraal geleerd hebben van de films. En omdat ze hun geweten toegeschroeid hebben bij de speelfilms. En omdat ze wat ze daar zagen, eerst wel erg vonden, toen gewoon vonden, toen wel aardig vonden en toen dachten dat het ook mocht. En dan gaan ze straks ook zo leven. Is verkeerd gaan nou zo erg? Hoort het er niet bij? Ik ben enorm bang voor de moraal van onze jongelui, die wordt vergiftigd. En nu noem ik het dan even met naam, heb ik net niet gedaan. De seksuele moraal ook. Dat is één van de dingen. Ook ten aanzien van andere dingen, maar ook seksueel. En dat is één van de redenen waarom ik zo fel vecht tegen die speelfilms. Want onze jongelui, en dan zeg ik ook mijn lieve jongens en meisjes hoor. Want ik houd van mijn catechisanten hoor, ik houd heel veel van ze. Zeg maar, ze worden vergiftigd. En ze vergiftigen zichzelf. En dan gun ik ze niet. En daar vecht ik tegen. En daar blijf ik tegen vechten. Ja, en die stripverhalen kun je zeggen, het is onschuldig, het is onnozel, maar het is wel zonder God. Ja, toch wel, hè. Is het vaak toch arm, hè. Probeer er wat tegenover te stellen. Ik zal u zeggen, er is in onze tijd 10 keer zoveel als toen ik kind was. Voor je kinderen. Als je christelijke boekhandel inloopt, dan kun je nog heel veel vinden wat je wel je kinderen in handen kunt geven. En wat goed is, en wat mooi is, en wat nuttig is. Dus ik zou zeggen, zoek ernaar. Dan ben ik even de draad kwijt. Heb ik deze al gehad? Kan het beschrijven? Niet soms meer indruk maken. Ik denk dat bedoeld is dat iets wat je leest meer indruk nog kan maken dan iets wat je ziet. Nou, dat is denk ik naar aanleiding van wat ik zei, dat beelden soms zo'n diepe indruk maken. Iets wat je gezien hebt, ja, vooral als het erge dingen zijn, hè? Of goor dingen, pornografische dingen. Iets wat je gezien hebt. Misschien een blad pornografie, daar liepen mijn leerlingen een keer mee. De basisschool, toen ik nog onderwijzer was, pornografie. Ik zal het hele verhaal niet vertellen waar ik ermee omgegaan ben. Maar zulke dingen kunnen een hele diepe indruk maken, die je nooit meer kwijtraakt. En dat bedoelde ik. Beelden kunnen een hele diepe indruk maken. En dat zijn dan sommige beelden, maar die kunnen best, dat ze niet meer weg te denken zijn. Er kwam eens een meisje bij me. En die zei, ja, dat was dan ook ten aanzien van de televisie. Ik had een lezing gehouden in Haarlem. En die komt in de pauze bij me. Die zegt, dominee, mijn vader en moeder hebben me vergiftigd. Zeg, kind, wat is er? Onderwijzeres was het. Huilend stond ze bij me. Zeg, ik ben opgevoed bij de televisie en ik mocht alles zien. Ik heb zoveel zonden gezien. Die zitten nog op mijn netvlies, hè. Die zitten nog. Die komen altijd maar terug, zoveel zonde gezien. Ik voel me gewoon helemaal vergiftigd. Het eerste wat je dan denkt, vader en moeder, ik wou dat je dochter hier eens zag staan. Die sta je nu al aan te klagen. Mijn vader en moeder, dat zullen ze toch zeggen, je kind. Mijn vader en moeder hebben mij vergiftigd. Maar tweede, ik heb tegen haar gezegd, meid, weet je wat de Heer kan doen? Die kan het wegnemen. We gaan samen bidden, we zijn naar de consistorie gegaan. Samen gebed gedaan en gevraagd, Heer, neem het weg. Alle nare indrukken die zijn achtergebleven, neem het weg. En wil u reinigen, want uw bloed reinigt van alle vuile zonden. Dan mag je dat toch wel bidden met elkaar, hè. Maar het is heel, heel terecht wat die persoon hier ook zegt. Beschrijven kan meer indruk maken, dat kan zeker. Dat kan zeker. En ook in een positieve zin. Vooral als de Heer het gebruikt. Wat denk je? Als God iets gebruikt, wat geschreven is, oh, dan kan in je ziel gegrift worden. Dat kan zeker. Is het goed om ons soms te confronteren? Is het goed om soms te confronteren? Ja, de bedoeling is natuurlijk die begeleide confrontatie waar sommigen het over hebben. Van ja, je moet al het kwaad maar laten zien en dan de confrontatie zal ze wel leren hoe slecht het is. Mijn vader had daar een voorbeeld voor vroeger. Als kind, dan zei ik ook, vader staat toch in de Bijbel, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Je moet toch alles onderzoeken. Dus, hè? Toen zei mijn vader, ja, nou ligt er morgenochtend een hoop hondenpoep hier op de stoep. Wat ga je dan doen? Hij zei, dan ga je natuurlijk een stokje halen en dan ga je er eens in roeren. Hè? Dan ga je er ook nog eens goed aan ruiken. Je neus er bovenop. En misschien pak je een lepel en zeg, ik moet toch ook eens even proeven. Hè? Goed onderzoeken. Of zeg je wel, nee, tuurlijk niet, hoop zand erop en weg met die rotzooi. Bah! Hè? Je moet niks van hebben. Zo moet je met het kwaad omgaan. En toen zei hij tegen mij, en dat vergeet ik dus, dat ben ik niet vergeten. Je moet wijs zijn in het goede en onnozel in het kwade. En dat is bijbels, hè. Dus ja, die begeleide confrontatie, ik geloof er soms ook niet zo in, hoor. Natuurlijk, het is al waar, kijk... Op het ogenblik een derde dochter van me is er die aan de Universiteit Nederland studeert. Ja, die moet andere dingen lezen soms dan een kind op de middelbare school al. Die moet inderdaad hier en daar geconfronteerd worden met dingen dat ik zei, nou, eigenlijk liever niet. Maar bid de Heere, hè, om standvastigheid en soms moet je kennis nemen van bepaalde zaken. Dat is ook met een politieagent. Maar zeker dat bij de zedenpolitie werkt. Zei, ja, dan word je geconfronteerd met... En misschien moet je er ook op voorbereid worden. Dat kan ook nog wezen. Of als je psycholoog bent of seksuoloog. Oh, je moet... Ieder heeft zo zijn eigen plek gekregen. Maar in het algemeen zeggen wij, mensen hoeven al het kwade niet te onderzoeken. Hoor. Christelijke boeken. Schuilplaats van Corrie ten Boom als film. Dat staat niet ver weg bij de werkelijkheid. Ja, ik denk hier aan een docudrama. Dat is dus de grens van een documentaire en een speelfilm. Dan ga je wat historisch gebeurd is, naspelen. Nou, u voelt zelf al wel dat er een bepaald bezwaar toch naar voren komt, ook bij de mooiste en de dicht bij de werkelijkheid staande films, namelijk Zonde tegen Negende Gebod. Degenen die het spelen, spelen het wel. Die zijn niet zichzelf. En dan zeg je, ja, ga je nou toch niet een grens over, hè? Persoonlijk zou ik zeggen, alsjeblieft jongens, dat is dan niet nodig. In mijn gezin ook, we hebben een kast vol met allemaal, ja, ook nieuwere gezelschapsspelen. Ze zijn overal mooi hoor, en de kinderen doen het heel graag. Ze hebben nooit een speelfilm nodig, en ze hebben zelfs te weinig tijd om aan die dingen toe te komen. Maar, er zijn zoveel dingen die gezellig zijn in huis. Waarom wordt er nog geschaakt? Is er hier nog een gezin waar ze zingen met elkaar bij Torgel? Waar wordt het nog gedaan met elkaar? Is wat zingen? Zaterdagavond, zondagavond. He, je zou het bijna af willen vragen en de vingers eens willen zien. Wie doet dat nog? He? En ja goed, monopolie. He? Een avond lang. Schaken en dammen met elkaar of andere gezelschapsspelen. Waarom leeft dat niet? Ik was eens een keer in een garage en toen zei een monteur tegen me. De chef monteur was dat en mijn zoon stond naast me. Heb je geen televisie? Het ging even over de televisie. Hè? Ik zei, nee, ik heb een boekje geschreven, dat kan ik je wel geven. En waarom geen televisie? Hè? Heb je geen televisie? Nou, en dan de kinderen. Hoe kun je die dan grootbrengen zonder televisie? Nou, mijn zoon kon het antwoord geven. Het is ook zo gezellig bij ons. We doen spelletjes met elkaar. We hebben oog voor elkaar en tijd voor elkaar. We hebben een heel fijn gezinsleven. Hij kon het zeggen. Ik hoef het niet te zeggen. Hè? En laten we ons best doen inderdaad, niet alleen om negatief het kwaad te weren. Hè? Daar moet deze avond niet in eindigen, dat we alleen maar negatief zeggen, dit niet, dat niet, dat niet, dat niet, dat niet en dat ook niet. Klaar. Nee. Heb er aandacht voor dat de kinderen, ja, aandacht nodig hebben. Zal ik eens wat vertellen? Ja, ik ben eigenlijk bang om het een beetje te vertellen, want ik mag mezelf niet op de borst slaan en ik schiet hopeloos tekort in de opvoeding van mijn kinderen. Maar toch heb ik wel eens een hele fijne ervaring gehad. Het was op zondag en die buren naast ons, ja, die dachten dat wij in een andere wereld leefden, van een andere planeet kwamen. Hè. Die waren zo onreligieus, we hebben ze een avond op de koffie gehad, maar die begrepen nou net niets van ons, maar dan ook helemaal niets. Maar goed, en dan zag je ze medelijdend kijken, die kinderen met hun petje op naar de kerk toe op zondag. Zeggen ze mochten ineens buiten spelen. En dan twee keer een hele wandeling naar een kerk en terug. Oh, en ze hadden geen televisie hier bij ons. Hè. Er was geen zonder televisie opgroeien. Nee. Die kinderen, die, dat was toch eng. Dat was toch verschrikkelijk. Dat was toch zo'n armzalige opvoeding. Nee, zo keken ze naar ons. Je zou bijna zelf gaan geloven. Hè? Je zou bijna zelf... Nou, op een zondag. Ja, mijn dochter. Die heeft me toen zo bemoedigd. Hè? Op het eind van de zondag zegt ze tegen me. Papa, wat was dat vandaag een fijne dag. In diezelfde tijd. Hè? Toen denk ik, wat hebben ze nou zo fijn gevonden. En dan ga je denken. Ja, we hebben gezongen. Tuurlijk. Toen aan tafel ook. Hè, iedere zondag. Oh ja, ik heb verteld. Ik deed de vertellingen bij de Bijbel die ik allemaal geschreven heb, vertelde ik altijd eerst aan mijn kinderen zondags. Maandags ging ik ze uitschrijven. Dus ik vertelde altijd het Bijbelverhaal. Smiddags deed ik huiskatechisatie. Ik denk, er is maar één ding eigenlijk dat ze nou ook in ieder geval heel fijn gevonden heeft. Zoveel aandacht. Zoveel met elkaar doen. En wellicht dat ze de dingen waar we mee bezig waren ook nog fijn vonden, want dat kan ook nog wel. Maar ik was zo blij dat zo'n kindje dan zo'n bemoediging geeft. Wat was dat een fijne dag vandaag. Ja, zo moet het wezen. Dus denk erom dat we aandacht voor onze kinderen hebben. Denk erom dat we tijd voor ze nemen. Doe toch eens een potje schaken met ze of kunt u het zelf al niet meer. Nou, dam dan maar. Maar dan moet u toch in ieder geval nog kunnen. Maar heb toch eens tijd voor je kinderen. Mensen erger je niet. Ja, je moet je niet ergeren. Nou, leer ze dat dan eens. Hè? Ja, er zijn toch allerlei spelletjes. Het kan toch zo gezellig en goed zijn met elkaar. En weg die rotzooi, hè. We gaan elkaar niet vergiftigen, vrienden. Positieve er tegenover. Maar het fijnste is, als je ziet dat je kinderen liefde krijgen voor een goed boek. Als ze nog eens wat willen lezen. Misschien heb je ze al wel eens een goed dagboek gegeven. En als je ziet dat ze daar ook in zitten te lezen. Of dat je erover kunt praten. En ik vind het nog zo'n gek idee niet hoor, wat ik dus van personen hoorde. Ja, ik weet van personen die zeiden, mijn kinderen mogen de vragen over de preek in een bus stoppen. En die gaan we na het eten met elkaar altijd bespreken. Nou, ook iets heel moois. En een ander zegt, ja, wij hebben een boek, wij lezen. Nou, dat was dan van Boston wat ik vertelde. We zeggen tegen de kinderen, nou, allemaal vandaag die 3 bladzijden lezen, volgende week doen we weer verder. En dan gaan we vanavond met elkaar eens over praten. Wat staat er nou in, hè? Wat leren we daarvan? Wat zijn de lessen voor ons? En zo kun je ook met de preken omgaan, hè? Teling, die schrijft dat in zijn huisboek, in zijn voorreden, misschien wel eens gelezen. Hoe dat ze in Schotland ook, Banbury was die trouwens geweest in Engeland, maar hoe dat ze daar ook op de dag des heren elkaar bevroegen, hè? Waren er nog lessen voor jou in de preek of voor ons samen? Voor ons gezin? Kunnen we daar nog iets van leren? Wat was de boodschap voor ons? Er zijn altijd dingen om over te spreken. En als je zegt, ja, maar dominee, we hebben mooi praten. U bent dominee, u praat er altijd over. U hebt vrijmoedigheid zat. Ik mis het. Ja? Dan zullen uw kinderen voor u zingen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo goed smeekt. Mild en overvloedig. God kan je vrijmoedigheid geven. Zoek het maar. Om ook over die dingen met je kinderen bezig te zijn. En zie je kinderen. En als je ze heel erg lief hebt, dan wil je niet dat ze vergiftigd worden. Nog andere vragen? Die in de zaal leven. Kan. Nou, wees nu ook maar vrijmoedig. Kerkelijk leven en in het geestelijk leven. Ja. Ja, nou, daar wil ik wel op ingaan. Dat is even bezijden het onderwerp. Maar ik wil er toch wel even op ingaan. Ja, u denkt er natuurlijk ook met het oog op de jeugd, hè. Met het oog van het diepe verval. Hij zegt, oh, zie je niet alles wegzinken. Ik persoonlijk, als u mij vraagt, dan denk ik dat de scheiding zich zal voltrekken. De scheiding der geesten. En dat er een grote afval zal zijn. Daar vrees ik voor. Ik noemde net al de 10 keer zoveel huwelijksmoeilijkheden als het zo doorgaat met dat speelfilms kijken. Of die mensen zijn al weg. Of ze zitten al in die andere wereld van al die films. En ja, ze hadden natuurlijk ook wel een stukje geestelijke opvoeding en kerkelijke wereld. Maar ja, dat de andere, dat is toch allemaal veel mooier en veel makkelijker en veel ruimer. Hupsakee, overstap, wegwezen. Ik denk dat dat toe zal nemen. Aan de andere kant, geloof ik ook, dat degenen die dat niet kunnen en niet durven en die de Heere zoeken, dat de Heere nog zijn kerk zal bouwen en ik denk ook nog wel eens zal laten bloeien. En als je zegt, ja, maar de tijd die geeft steeds meer verdrukking. Nou ja, juist. Dat is altijd zo geweest. Naarmate de verdrukking toenam, bloeide de kerk meer. Palma sepondere crescit. Of kent u geen Latijn? Nee? Dominee wel. De palm groeit onder druk. De palm van Gods kerk, die groeit onder druk. Ja, de Heer heeft verdrukkingen altijd willen zegenen in de kerk. En ja, ik heb best veel hele fijne belevingen wat dat betreft. Ook onder mijn catechisanten. Ook onder mijn jeugd. Ik ben er diep van overtuigd dat de Heer meer werkt onder de jeugd dan in de tijd dat ik jong was. Als ik nou zie ook onder de ernst bij sommige catechisanten, mijn belijdeniscatechisanten nu ook weer. Ik heb een maandag niet kunnen catechiseren, maandag een week geleden, vanwege de aangezichtspijnen. Het was zo erg dat ik niet kon praten. Zodra ik mijn mond opende, snerpte de pijnen door mijn gezicht, dus het was verschrikkelijk. Ik heb zo'n verdrietige dag gehad. Ik had mijn werk voor die week al afgezegd, maar gelukkig minderde de pijnen en verplaatste ze zich wat naar de etenstijden en dat is dan niet zo erg. Dus ik heb mijn werk weer op kunnen vatten gelukkig en ik heb ook gewoon kunnen preken. En nu jongstleden de maandag mocht ik weer catechiseren. Oh, wat heb ik een fijne dag gehad. Het was maandagmiddag 4:00 voor de catechisatie, 4:30 begon ik. Ik was een beetje moe, misschien ook door de medicijnen die ik tegen die pijnen gebruik. Er staat ook op die bijsluiter dat ik er moe van werd, ik was wat moe. Ja, dan moet ik toch 4:00 catechiseren. Toen ik om 10:00 thuis kom, zeg ik, ik ben totaal niet moe meer. De vermoeidheid is helemaal weg. Met die jongens mogen spreken over hoe gaat de zon daarover in het genadeverbond. Ja, ik werk nog met Hellebroek. Ik heb mezelf dan wel enigszins herschreven, maar ik werk met Hellebroek. En hoe gaat de zon daarover in het genadeverbond? Ik zeg, jongens, moet je opletten. Nou gaat het erover hoe God de mens bekeert. Dat hebben jullie wel eens gedacht, hè? Hoe gebeurt dat nou toch?
Wat gebeurt er nou als God iemand bekeert? Ik zeg nou, hier staat het in het antwoord, kijk maar. God nadert eerst tot hem, terwijl hij de zondaar vriendelijk nodigt en bidt. Met veel ernst en oprechtheid. En al zijn zwarigheid oplost. Je zei dat ook, God, bij jullie ook hoor. Hij komt tot je. Met veel ernst en oprechtheid nodigt hij je. Er staat zelfs, hij bidt.
Pas eens een katechizant, die straks zijn vinger op. Dominee, is dat verkeerd in mijn boekje? Ik zeg, wat staat er verkeerd, jongen? Nou, in mijn boekje staat dat God bidt. God bidt toch niet? Wij moeten bidden. Ik zeg, ja, en hier staat dat God bidt.
God daalt als het ware af naar de zondaar. En dan kan hij zeggen, en je moet en je zult me dienen. Nee, zo doet hij het niet. Hij zegt, mijn zoon, geef mij je hart. Wend, keert u tot mijn bestraffing. Ik zal mijn geest overvloedig over u uitstorten. Wend u naar mij toe, wordt behouden. Vriendelijke nodiging. God nadert tot de zondaar. En dat doet hij met veel ernst en oprechtheid. Paulus kon zeggen tot Efeze dat hij met tranen in hun midden gearbeid had. Ik kan het ook zeggen, zei ik tegen mijn katechizanten, en ze weten het. Dat ik met tranen in jullie midden gearbeid heb en je geroepen heb in de naam van de Heer. Hij doet het ook met veel ernst en oprechtheid. En als je zegt, oh, dat kan bij mij niet, misschien zegt u het ook wel. Ik weet niet hoe het moet hoor. Ik bekeerd. Hoe dat nog eens op orde moet komen in mijn leven. Ach, ik heb zoveel zonden ook. Hè? En hier zit ik aan vast en daar zit ik aan vast. Kom er nooit los van. Hè? En ach, ik heb ook zoveel duisternis in mijn eigen gedachten over Gods wegen. En soms gevoelens van opstand. Zwarigheden. Ik zei tegen mijn katechizanten, kijk. En al zijn zwarigheid oplost. Dat doet God. Hij kan je dwars door alles heen. Grijpen in je hart en trekken met zijn liefde koorden. En zijn dienst is een liefdedienst hoor. En dan komt de volgende vraag en die gaat over dat overgeven aan de Heer. Dat de zondaar zich aan hem overgeeft. Zij zie hier de waarachtige bekering jongens. Is dat niet mooi in? Nou ja, en als je dan je katechizanten de ene groep naar de andere. Maar u stil zie luisteren. En ze zijn, dat is niet altijd zo hoor. Dat is niet altijd zo. Nee, er zit ook wel eens een dode vlieg tussen. Die er zelf toe stinkt. Maar toch, nee, ik was zo blij. Dan ben je zo blij als je naar huis gaat. Hè. Dan zei, o Heere, zegen het. Maar de Heere zal het zegenen. Hij zal het zegenen. En ik denk dat er ook van onze jongens en meisjes nog vele tot bekering zullen komen. En u weet mijn gedachten, denk ik tenminste. U weet mijn gedachten, denk ik. Kijk, als de Heer het Joodse volk ook tot bekering zal brengen, dat is een grote zegen voor de kerk. Als daar de naam van Christus nog eens bekendheid zal krijgen. Ik heb net 3 weken geleden dat ik catechismus mogen brengen. Om catechismus de Heidelberger mogen introduceren. En als je dan de Joden naar dat boek ziet grijpen. Dat troostboek. Oh, ik was zo blij. Ik was zo blij. Heer, u zult het gebruiken. U zult het zegenen. Nee, ik ben niet helemaal moedeloos. En dat ik denk van nou, de kerk zinkt weg. Want Christus zegt, ik ben met u alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Zullen we het hiermee besluiten?
Nogmaals, hartelijk dank, dominee, voor ook de beantwoording van de vragen. U haalde iets aan van de catechizanten, dat die muisstil waren. Nou, u hebt als het ware hier nu een zaal vol met catechizanten even gehad, want ze waren ook muisstil. Het is een hele fijne avond geweest en ik hoop dat we, als we naar huis gaan, naar thuis zijn, wat we gehoord hebben nog eens overdenken zullen, met elkaar zullen bespreken en dat de Heere dat ook nog met zijn zegen zou willen bekronen. Ook u voor uw arbeid in Goes, we wensen u Gods onmisbare zegen toe en uit alles wat u ook hier aan ons hebt verteld en op de wijze waarop u het gedaan, dan blijkt zo dat het ook in uw hart leeft. Heere, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dominee, ik heb nog hier een kleinigheid, alstublieft.
Hartelijk dank. Dank.
En ik wil u vragen of u nog een psalm wil opgeven, dat we dat zullen zingen en of u dan met gebed zou willen eindigen.
Ik heb een bijbel.
Hartelijk dank, broeder Baan, voor uw woorden. Psalm 51.
Psalm 51. Even kijken, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Samen eindigen met gebed. Heere, wat een wonder als dat waar is. En in mijn geest uw goddelijk licht gegeven. Daarom zag David zichzelf zo goed. Uw licht scheen over zijn leven, tot in zijn hart. Daarom niet alleen dit kwaad. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. O, wat een zonde. En Heere, geef dat we daarin niet boven David gaan staan. Door uw goddelijk licht. En ook zelf niet meer zijn dan arme zondaren. O, wat gaat er niet in ons om. Als onze gedachten eens op de muur te lezen waren. Wat tallen ongerechtigheid. Maar u leest ze. U ziet ze. En de een heeft zonde uitgeleefd. Maar als u ons godsvrezen geeft, dan gaan we ze wel inleven. En dan staan we boven niemand. En wie ze uitgeleefd heeft, kan ook bekeerd. Net als David. Heere, we smeken om die wondere genade die liefde geeft tot u en tot uw wil. En die ons een haten van de zonde geeft en een haten en ontvluchten van het kwaad overal. Die heilige strijd. Maar als we die uit liefde strijden, is het zo anders dan wanneer het uit een harde wettische gezindheid gebeurt. Ook tegenover onze kinderen, liefde. O, werk ze in onze harten. Geef dat we zo ook in onze gezinnen. Als ons wijsheid ontbreekt, dat van u begeren. Die mildelijk schenkt en niet verwijt. O, Heere, gedenk ons. Ieder in zijn persoonlijke omstandigheden. Die kunnen heel verschillend zijn. Maar er is er hier niet één die uw goddelijke leiding niet nodig heeft. En als we denken het zonder te kunnen, gaat zeker verkeerd. Wij smeken om licht en waarheid, opdat die ons leiden tot de berg van uw heiligheid. Ook uw knecht, Heere, die hier in ons midden was, zorg ook voor hem en zegen ook hem en stel zijn werk tot rijke zegen. Maar ook anderen die werkzaam zijn in uw koninkrijk, op welke wijze ook, Heere, in of buiten het ambt, o mocht er dan toch zijn kracht en stand aller gelovigen. Wij smeken om uw zegen. de verheerlijking van uw genade, de bekering van jongeren en ouderen, tot u de levende God om Jezus wil. Amen. Nou, allen wel thuis en fijn dat ik in uw midden mocht zijn.